hier naartoe gekomen is. Ik kan wel zeggen tegen jullie lieve mensen, hè, we gaan samen over nadenken. Nee, je bent geliefd door de Heer. Beseffen we dat? Nou, ga er maar even voor zitten. Oh, jij gaat nou net weg, maar dat kom je weer terug. Nee, je mag wel even weggaan, maar ik vraag of kom je weer terug? Sorry. Je mag ook een luisterblad halen, hè, als je die nog niet had. Maar als jij gewoon denkt, ik ben er klaar mee, oké. Maar ik heb hier op mijn papier staan, ga er maar even voor zitten. Want hoe mooi vertelt Johannes hier hoe Jezus zich bekend maakt. Het gebeurt bij een waterput in Sichem. Een klein stadje in het gebied van, zeg maar, de vijanden van de Joden, de Samaritanen. Als je het kan zien, het is vrij licht natuurlijk, maar ik heb er een pijl bij gezet. Jezus zit bij die put in zijn eentje op klaarlichte dag. Op het heetst van de dag ook. Nou, ik weet niet of je wel eens in zo'n land geweest bent, maar midden op het zesde uur, midden op de dag, is het niet uit te houden. Waarom zit Jezus hier? Nou, voordat we hierop ingaan, of misschien voordat je in slaap valt, waar vul jij je gedachten mee? Dat is vanmorgen de kernvraag. Wat drink jij elke dag aan informatie om jezelf op de rails te houden? Waardoor of waarvan ervaar jij rust en ontspanning? Bijbels gezegd, vrede. Jezus gebruikt niet voor niets die water als metafoor, als voorbeeld. Want water is levensbehoefte nummer 1. Hè? Als je een noodpakket hebt aangeschaft, dan zit daar in elk geval een paar flessen water bij. Nou, neem deze vraag mee. Laat hem rondzingen in je hoofd. We gaan er straks ook nog met elkaar even over in gesprek, als je daarin mee wilt doen. Maar eerst nog dit. Op de kerkelijke kalender zijn we in de 40 dagen tijd. Het werd al gezegd, een tijd van bezinning. Op weg naar Pasen. Eerst Goede Vrijdag. Paasfeest, het allerbelangrijkste feest in de christelijke kerk. Zonder paasfeest geen christelijke kerk, hè? Heb je dat wel eens bedacht? De Joden verwachten in die tijd de Messias wel, de verlosser. Maar het is al 400 jaar stil. En dan is daar Jezus uit Nazareth, zoon van een timmerman. En ineens treedt hij naar voren als, ja, als wat? Als wie? Johannes rolt met zijn evangelie direct naar de kern. In hoofdstuk 3 is Jezus in Jeruzalem als Nicodemus in de nacht naar hem toekomt. Een Joodse fariseer. Hij is nieuwsgierig. Er zijn zoveel tekenen en wonderen gebeurd. Zou hij misschien? Wie bent u, rabbi? Ja, wel een leraar, want iemand die veel wonderen doet is een leraar. Maar toch komt Nicodemus in de nacht, zodat hij niet betrapt wordt door zijn collega's. En aan het eind van dat gesprek spreekt Jezus die bekende woorden uit Johannes 3, vers 16. Ik moet altijd goed lezen nu in de nieuwe vertaling, maar bij mij rolt die eruit in de MBG-vertaling. Want al zo lief, hè? Nee, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon naar de wereld gestuurd heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. En daar achteraan in vers 17, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld te redden. Stel je voor, en als je een luisterblad hebt, dan lees je dat er ook op. Stel je voor, je gaat op de fiets naar familie aan de andere kant van Rotterdam. Op de fiets, best wel een eindje, maar ook wel te doen, toch? Kan je fietsen naar Rotterdam? Ja, makkie toch? En natuurlijk neem je de kortste weg. Ja, ook. Maar dan moet je wel door een paar straten waarvan je weet dat er een paar gasten wonen die je niet vertrouwt, die ruzie met je willen maken. En wat doe je? Neem je dan een omweg of ga je toch door die straten? Nou, Jezus doet het wel, hè? Hij gaat er gewoon doorheen. We lezen dat in hoofdstuk 4 dus, het hoofdstuk wat na Nicodemus komt. Omdat er zoveel mensen achter Jezus aanlopen, vertrekt hij uit Jeruzalem en Judea en wil hij weer naar het noorden, naar Galilea. Maar daarvoor moet hij door Samaria. Huh? De meeste Joden maken een omweg. Via de andere kant, langs de buitenkant van het Paarse gebied, hè, dat is Samaria. Waarom moest Jezus door Samaria? Heeft hij haast? Of laat Jezus hier al zien dat er geen scheiding bestaat tussen Joden en Samaritanen? Of wist hij dat er vlakbij die put Sichar een waterbron was en dat hij daar een vrouw rond het middaguur op het heetst van de dag water zou komen putten? Is hij op zoek naar deze vrouw? Jezus gaat bij de put zitten. Hij is moe. En de leerlingen die met hem meereizen gaan het dorp in om eten te kopen. En daar komt ze. De vrouw, niet bij name genoemd, om water te putten. Hè? Jezus gaat nu op klaarlichte dag dat gesprek aan. Niet met een Jood, maar met een wetgeleerde, maar met een vrouw. Uit het gebied van de Samaritanen. Geef me alsjeblieft te drinken. Hoe kunt u dat aan mij vragen? De vrouw ziet Jezus hier als een vreemdeling. Als iemand met wie je echt niet omgaat. Ze is stom verbaasd dat de Joodse man überhaupt met haar praat. Joden mogen helemaal niet omgaan met Samaritanen. Ze mogen hen zelfs niet aanraken, want dan zijn ze onrein. En mannen spraken sowieso niet met vrouwen in het openbaar, zonder dat er iemand bij was. Als je wist wat God jou wil geven en wie er met je spreekt, dan had je mij om water gevraagd. Ik zou je levend water geven. Wat een bijzondere reactie van Jezus. Hoe kon zij dat weten? Of kende ze het Oude Testament toch wel zo goed? Want voor de mensen toen was het wel heel duidelijk. Dat verschil trouwens in dood en levend water. Dood water vond je in een stenen put, dat stond stil. Binnen no time was het brak en ondrinkbaar. Levend water kwam uit een bron, hè, dat stroomt door de rivier. Maar wat bedoelt die man? Of kent zij God als de bron van levend water, zoals we lazen uit Jeremia 2? Daar heeft het volk twee grote fouten gemaakt, we lazen ze. Ze hebben mij, de bron van levend water, verlaten. Ze hebben mij aan de kant gezet in de Bijbel in gewone taal. Ze zijn bakken gaan maken die zo lek zijn als een mandje. In de Bijbel in gewone taal staat, ze zijn machteloze afgoden gaan dienen. Mijn volk lijkt op iemand die zegt, ik wil geen fris water uit een bron, ik drink liever vies water uit een kapotte put. Laten we daar even bij stilstaan. Ze hebben mij aan de kant gezet. Ze zijn machteloze afgoden gaan vereren. Hoe is dat voor ons? Waar vul ik nogmaals, hè, waar vul ik mijn gedachten mee? Kom je toe aan bidden of bijbellezen in deze 40 dagen? Of biddag afgelopen woensdag? Denk aan alle info en alle prikkels die op je afkomen. Ik heb er wat op de beamer gezet, maar dat is maar een fractie. Wat zijn jouw machteloze afgoden? Kun je daar even met elkaar over van gedachten wisselen? Of zijn jullie dat niet meer of niet gewend? Willen jullie dat met elkaar even daarover praten? Waar vul jij je mee? Het hoeft niet, je kan ook zelf nadenken. Even een paar minuten. Bewaren. Ja, jij wil wat zeggen? Wat zeg je? Dat mag je voor jezelf houden. Dat mag je helemaal voor jezelf houden. Nee. Ik dacht wel van, eigenlijk had ik er even bij moeten zitten. Maar mijn stem... Mijn stem. Nou, misschien ben je er toch over in gesprek geraakt. Doe dat verder straks onder de koffie of thuis. Maar we waren bij die vrouw voor wie het allemaal nog een raadsel is. Wat en wie is deze vreemdeling die zegt over levend water te beschikken? Ze snapt het niet en ze blijft in het hier en nu. En ze lijkt zelfs sceptisch als ze zegt, meneer... Levend water, als u dat water wilt tappen, nou dan moet je wel een emmertje meenemen, want de put is diep. Hoe kom je anders aan levend water? Onderin die diepe put was wel een bron, maar dat kostte heel veel moeite. Dit water hebben we gekregen van onze vader Jacob. Hij gaf dit gebied aan zijn zoon Jozef. Welk water hebt u in de aanbieding? Of voelt u zich meer dan Jacob? Iedereen die dit water uit de Jacobsput drinkt, krijgt weer dorst. Het water dat ik geef, komt uit een andere bron. Als je daarvan drinkt, krijg je nooit meer dorst. Er zal zelfs een stroom uit je opborrelen die eeuwig is. Geef me dat water, dat is mooi makkelijk. Dan hoef ik niet meer hier naartoe te komen om te putten. Het landt nog steeds niet. Maar nu steekt Jezus dieper. Ga je man eens roepen en kom dan samen terug. Ik heb geen man. Dat klopt, zegt Jezus. Je hebt er 5 gehad en de man die je nu hebt, dat is je man niet. Wow, die komt binnen. Het wordt haar wel een beetje heet onder de voeten. Deze man is een profeet. dan heeft ze nog wel een theologische vraag. Een strijdvraag ook. Want daarmee kun je wegduiken, hè, als het je dichtbij komt. Heer, waar moeten we eigenlijk bidden? Nu grijpt Jezus deze vraag aan om nog meer te laten zien wie hij is en wat hij komt doen. Haar en jou redden uit het web van die machteloze afgoden. Van al die dingen die je afleiden van God de Vader. Hij komt muren afbreken, grenzen doorbreken, vooroordelen uit de weg ruimen. Ook voorgeschreven wetten van mensen van tafel vegen. Jullie vereren wat je niet kent. En ik las in een verklaring dat die vijf mannen voor de vijf afgoden zouden kunnen staan, die de Samaritanen gewoon waren om te aanbidden. En nu dienen ze God voor de zekerheid erbij. Dat kun je lezen in 2 Koningen 17 bijvoorbeeld. Hoe die Samaritanen ontstaan zijn. En het klopt dat tot nu toe Jeruzalem de plek was waar het heil te vinden is. Want het heil begint bij de Joden. Maar er komt een tijd, zegt Jezus. En die tijd is nu zelfs aangebroken. Dat het niet meer uitmaakt waar je de Vader aanbidt. Het maakt wel uit hoe je bidt. Bidden in geest en in waarheid. Met andere woorden, op God gericht zijn. Vervuld zijn van geest. Met het woord van God op de lippen. Nog een keer. Op God gericht zijn. Vervuld van zijn geest met het woord van God op de lippen. En dan lijkt het licht te dagen in het hart van de vrouw. Ja, ik weet dat het zal zijn als de Messias er is. Want ik verwacht hem. Ik ben het. Jezus maakt zich... Ik ben het. Hij maakt zich plotseling bekend aan deze Samaritaanse vrouw. Zonder naam. Een uitgestotene. Door iedereen veroordeeld. Haar leven is inderdaad een uitgedroogde bron. Een uitgedroogde plant. Ooit was er in deze Jacobsput stromend water. Maar het is stil komen te staan. Net zoals in het leven van deze vrouw. Ooit was haar leven sprankelend, maar nu niet meer. Tot nu, want nu opent Jezus haar de ogen en haar hart. Ze is perplex. Ze raakt er helemaal enthousiast van. De Messias spreekt haar aan. De gezalfde, degene die door God de Vader... De bron van al het leven, hè, zoals we al lazen, gestuurd is om iedereen die het wil ontvangen, te vullen met zijn geest. Met zijn liefde. Zoals Jezus later opnieuw in Jeruzalem nadrukkelijk tegen de mensen zegt. Wat ik jullie leer en vertel, heb ik niet van mezelf. Het is een boodschap van God. Hij heeft mij gestuurd. En als je dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit je hart. Als je gelooft. En dat is ook een tekst uit Jesaja 55. En Jezus haalt heel veel uit het Eerste Testament aan. En Jezus heeft het hier over Heilige Geest. Die je ontvangt. Echt. Je mag komen zoals je bent, zonder schaamte over je verslavingen, zonder vooroordelen ook. Niet denken dat je er niet bij hoort, niet de tradities en de muren die mensen hebben gebouwd lessen onze dorst. Nee, dat zijn putten met stilstaand water. Kijk maar uit, dat wordt zomaar een beerput. En Jezus kwam om de wereld te redden. Eerst de Jood, Nicodemus. Dan de Samaritanen. Om vervolgens, in het vervolg van hoofdstuk 4, naar de Romeinse hoofdman te gaan en hem en zijn gezin te redden. Voor de vrouw is het een proces in sneltreinvaart. Zo kan het gaan. Jezus is eerst vreemdeling, dan een meneer, dan een profeet en tenslotte haar Messias, haar redder. Hoe leef ik toe naar Pasen? Naar Goede Vrijdag eerst natuurlijk. Word ik opnieuw enthousiast? Enthousiast als je... als je Latijn kent, of Grieks, wat is het ook weer? Een van beide. En is in, Tao is God. Enthousiast, God in jou, een God. Maar wij hebben onze God in ons. Zo'n mooi woord, enthousiast. Zoals deze vrouw die de emmer laat staan, als teken dat ze die op dit moment niet meer nodig heeft. Ze gaat naar haar dorpsgenoten, vertelt hem vol vuur wat er is voorgevallen. En ze getuigt dat Jezus de Messias is. Zonder schroom, zonder schaamte. Haar schuldgevoelens zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. De mensen geloven haar. En ze gaan met haar mee om Jezus zelf te ontmoeten. En met eigen ogen te zien en te horen dat Hij het is die komen zou. Op Goede Vrijdag roept Jezus nog één keer: mij dorst. Daar, aan het kruis, krijgt hij dorst die niemand lessen kan. Tot hij roept: het is volbracht. En toen scheurde het voorhangsel, dat scheidingsgordijn, in de tempel. Alle grenzen werden doorbroken. Alle muren werden afgebroken. Alle tradities en offers werden vervuld volledig. Ook jij, ook ik, mag drinken uit deze bron en getuigen van de liefde van Christus die de weg tot het einde liep. Ik begon met de vraag: weet ik mij wel geliefd door Jezus Christus, geliefd door de Vader, die jou en mij in het oog heeft, die op zoek kwam in ons vijandig gebied, op de vuilnisbelt, zeg ik ook wel eens, en ook vandaag nog op zoek gaat naar jou, als je hem nog niet ontmoet hebt. Met wie of met wat vul jij je hoofd, je gedachten, je hart? Hij zit bij de bron. Hij is de bron van levend water. Hij wacht op je, elke dag. En ik zing met Psalm 36 mee: bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet me helderder dan de zon het licht van de wereld zien. Geef mij dat heil dat leven doet. En wees voor wie u kennen goed. Bevestig ons vertrouwen. Oude woorden, maar we gaan hem zingen in de nieuwe berijming. Als het goed is. Klopt dat? Dat we nu gaan zingen. Amen.